Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Hier zijn we weer voor een nieuw seizoen Berg en Dal. En als dat te veel naar de aanprijzing voor een shampoo met een nieuwe verpakking klinkt, so be it. Maar de zin is gewoon te groot. Fred Klee bracht ongeveer 5 jaar van zijn leven door in de Vlaamse gevangenissen. De ingewikkelde Belgische BTW-wetgeving en zijn persoonlijke creatieve interpretatie ervan werden niet gesmaakt door de fiscus. En ja, dat vond de openbare aanklager meer dan terecht. Een geluk bij een ongeluk. Hij maakte vanuit zijn cel Radio Cachot. En nu gaat hij met zijn Cachot-verhalen toeren, zowel in gevangenissen als in culturele centra. Dag Fred Klee. Zit u op een berg of zit u in een dal?
Wel, Pat. Ik ben van het dal aan het vertrekken naar boven. En het gaat niet op één dag. Maar ik ben stilletjes aan het vertrekken. Nog niet halverwege.
Oké. Maar de bedoeling is wel dat je langzaamaan terug naar boven
gaat. Ja, absoluut. Absoluut.
Is het een lastig leven tot nu toe geweest?
Het is niet gemakkelijk geweest omdat ik mij misschien niet goed wist aan te passen. En desondanks dat ik veel steun gekregen heb van vrienden en familie. Maar je voelt je een beetje vreemd. En het is raar, maar als we zeggen 2006, 2007 uit de gevangenis. Nu zijn we 2017. En feitelijk heb ik een weerslag, als ik zo mag noemen, gekregen in 2016, vorig jaar.
Als je al 9 jaar uit de gevangenis was?
Ja.
Hoezo dan?
Wel, dat is vreemd. Ik ben dat ook. Ik kwam iemand tegen die zegt, Fred, je moet dat van je afschrijven. Ik zeg, ja, maar afschrijven. Ja, schrijf een boek, hè. Ik zeg, ja, maar dat is allemaal sneller gedaan als begonnen. Ja, het begint eraan, zegt die man. En dat heb ik ook gedaan.
Mm-hmm.
En ik werd dan al die jaren geconfronteerd met het feit dat op die moment dat je in de gevangenis zit, dan weet je dat niet. Je past je aan, of je probeert je aan te passen. Maar als je dan terug buiten bent, dan realiseer je feitelijk van, dat heeft zo lang geduurd en heel die hijs zat er rond.
Ja. Zullen we eens even teruggaan naar het begin, Fred?
Ja.
Voor je in de gevangenis wordt gestopt, mm-hmm. Je was een creatieve boekhouder.
Ja.
Dat is een eufemisme voor, je hebt eigenlijk ons gigantisch opgelicht.
Ja.
Vertel, hoe deed je dat?
Wel, de klassieke truc, want ik ben niet alleen. En dat is feitelijk, wij noemen dat de BTW opeten. Hè. Dus je koopt de product, dat was meestal hi-fi. Je koopt de BTW vrij. Je zakt 10% of zoiets met de prijs. En je ontvangt de BTW, dus van 21% hield je dan nog een 11% over, minder onkosten. Dat was feitelijk dan, als je over winst mocht spreken, de winst.
Dus als je iets koopt voor 1000 euro, exclusief BTW, dan geef je aan je klanten 10% korting. Mm-hmm. Dus 900 euro moeten ze betalen, plus 21% BTW, dat is 1089, dus jij hebt 89 euro in je zak.
Cessa. En de BTW wordt niet overgedragen, ofwel via een tegenfacturatie.
Ja. Dan moet je toch al een beetje pinter zijn.
Ja, maar dat is me ook maar geleerd geweest door andere mensen. Hè.
Ja.
Daar bestaat geen school van.
Nee, voorlopig nog niet.
Voorlopig nog niet. Of.
Je hebt daar veel geld mee verdiend.
Ja, maar ook veel verloren. Het probleem is, als je dan binnen zit, We waren met hoeveel mensen juist, dat weet ik niet meer. Maar je hebt dan firma's in het buitenland, die komen dat dan te weten. Daar is dan geld circuleerd van links naar rechts, omdat je moet aankopen, verkopen. Dat gaat constant is in beweging. En dan zeggen, tja, hij zit binnen, nu is het moment. En ja, dan worden de rekeningen leeggemaakt. Zo simpel is dat.
Maar op een bepaald moment tijdens een Sinterklaas, heb ik me laten vertellen, verkocht je 12.000 PlayStations.
Ja.
Dat is niet gratis, hè?
Nee, dat is niet gratis. Nee.
Dan ben je op dat moment binnen?
Nee. Je bent niet alleen. Dus als je met 15 man bent, ja, die moeten er allemaal van eten. Hè.
En dat is zo. Was je met 15?
Toch met een stuk of 12, denk ik.
Ja. En dat is een soort van btw-carousel dan?
Ja, dat is een btw-carousel.
Ja.
En die moet in stand gehouden worden, je transport. Er moeten vrachtwagens gehuurd worden, er moeten panden gehuurd worden. Boekhouders, je zult het raar vinden, maar toch. Ja, het moet allemaal een beetje
kloppen.
Uitschijnen als... En dat kost allemaal geld.
Maar eigenlijk ben je op dat moment lid van een criminele organisatie.
Dat klopt.
En dan doe je aan bendevorming.
Aan bendevorming.
Ja. Fred, ik vraag me dan af, hoe verzeilt zo iemand in zo'n milieu?
Dat is een van de dingen dat ik mij afgevraagd heb toen dat ik vrij was. Hoe kun je toch, ik zal het woord stom zeggen, hè, hoe ben je erin verzeild geraakt? Is het dat geldgewin, het avontuur? Ik denk dat deels avontuur was.
En hoe moet ik dat dan voorstellen? Is dat dan zoiets weten dat je iets doet wat niet mag, maar toch is de verleiding te groot?
Onder andere, maar ook dan dat je veel naar het buitenland moet. En niet van dat verhaal van Ferraris en toestanden, want dat was allemaal niet. Dat was het geld er niet voor. Maar toch, dat avontuur. En ik sliep dan graag in hotels. En het was af en toe eens dit en het is dat. En geen glamour en glitter, helemaal niet. Nee, want je mocht niet opvallen. Dus, maar daar heb ik me daarna ook wel afgevraagd. Waarom?
En het was niet de eerste keer? Want je bent eigenlijk een recidivist. Je was op je 25e, ben je ook al eens een keer tegen de lamp gelopen.
Dat klopt. Dat was wel een beetje een ander verhaal.
Hoezo?
Daar zat een beetje politiek tussen. Ik vind het nog altijd raar dat toen iemand met blanco strafregister direct 2 jaar effectief krijgt. Als je dan ziet...
En dat was jij?
Ja.
Je hebt 2 jaar effectief gezeten?
Ja. En dat kwam er ook nog eens allemaal bij, dat met de strafbepaling, de straf die je gekregen hebt, je bent dan recidivist, maar je hebt dan jaren terug feitelijk nog voor de goede kant gewerkt.
Wat is dat, de goede kant?
Dat ligt een beetje gevoelig, Pat. Maar ik deed feitelijk in mijn ogen geen verkeerde dingen. En iedereen was ingelicht erover wat er gebeurde. En dan komt er een afrekening met iemand, de man is dood voor de moment.
Maar je zegt politiek en zo, je moet niet in detail treden, maar geef de om. Help ons een beetje, waarover hebben we het?
Een afrekening.
En jij moest iets doen?
Een afrekening op politiek...
In opdracht?
Hoe moet ik zeggen? Het ging feitelijk over het... Het BTW-carousel in een autosmokkel.
Oké. Okay. Dus iets gelijkaardigs.
Of het in een auto is, of...
Ja. Of PlayStations.
PlayStations, dat maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Zie je het? En met die documenten heeft men dan die bepaalde persoon, die je dan maar moest hebben, hebben ze je kunnen blokzetten.
Dan ben je 25. Zoveel jaar later ben je een 50er en doe je het opnieuw.
Ja, omdat toen dacht, nee, nu ga ik het dus doen, ze. En bekijken ze allemaal.
Een soort van wraak.
Ja.
Omdat je vond dat je de eerste keer onterecht was gepakt.
En dat is ook bewezen. Ik bedoel, dat is ook gezegd geweest door een bepaalde procureur. Die zegt, maar die man moet zijn straf niet gaan uitzetten, want kijk eens. En dan zegt dan iemand anders, nee, die moet tot de laatste dag gaan zitten.
Want je bent in eerste aanleg veroordeeld tot 7 jaar opsluiting. Ja. Dat werd in beroep maar 5 jaar. Maar eigenlijk is dat, als je dat vergelijkt met gelijkaardige dingen, heel veel.
Dat is heel veel, ja.
Dat kun je gewoon rustig, objectief vaststellen. Dat hebben we ook gedaan, trouwens.
Ja, en dat kwam ook. Eerst na jaren kwam dat eerst bij mij op. Begon dat een beetje te borrelen in mijn hoofd. Van, dat kan toch niet. Oké, je hebt iets misdaan, dan moet je gestraft worden. Geen probleem. Dat is voor iedereen zo. Maar zo zwaar... Nee. Plus, dan had de procureur nog eens bendevorming kunnen eisen.
Wat nog eens 5 jaar zou betekenen.
Ja.
Als je 10 bent of zo, dan heb je op dat ogenblik alle James Bond-films al gezien. Nu zit ik tegenover ex-gevangenen. Als je mij tegenover iemand anders zet, vind ik dat heel normaal. Maar nu tegenover toevallig Fred Klei, denk ik... Ja.
Dat was toen wat een ideaal. En, ik had een plastieke revolver en dan ging ik naar de cinema. En dan was het The Man from Uncle of zoiets, of ik weet het niet. Maar James Bond, dat was het. Hè.
Waarom?
Het avontuur. Dan zijn we er terug. En vrouwen en wauw. En je, wat was het allemaal wat er rond ging?
Aston Martin.
Aston Martin, DB6.
Ja.
Oh.
En Martini.
Ja. Yep. En dan de reizen en chick en chak en dat allemaal.
Dus je, in het diepst van je gedachten was Fred Klee een beetje een James Bond.
Ja. Nee, ik weet, het is misschien voor te, het is ook voor te lachen, maar ja, goed.
Nee, ik denk dat vele tienjarigen wel eens een keer James Bond zijn geweest.
Ik heb er die 10 jaar zijn die dromen van een bepaalde voetballer, van Ronaldo.
Zo is het.
En een andere van dit, ja, bij mij was James Bond.
Ja, ja. En je bent dat altijd een beetje gebleven, vind je?
Ik denk van wel.
Vrijbuiter.
Vrijbuiter, ja. Nu, het was ook zo dat toen dat ik dan 25 jaar was, kreeg je bijna de kans voor gaan te werken voor l'Horlogerie de Genève. Ik weet nog niet of dat nog bestaat. Dat was de bestrijding tegen de smokkel van de namaakproducten.
Oh ja.
Ja, en dat interesseerde mij ook, James Bond weer. En dat kon je echt, je kreeg daar dikke premies voor, dat was ook normaal. Nu is dat nog, dat bestaat nog.
Dus je zou de misdaad gaan bestrijden, valse horloges waarschijnlijk opsporen.
Ja.
Maar je bent aan de andere kant terechtgekomen.
20 jaar later wel, maar op die moment niet.
Ja.
Op die moment was voor de auto's te doen.
Juist, maar ja goed, ja. Toch ook in het, zullen we het maar gemakkelijk zeggen.
In de grijze zone.
Ja.
Ja. En er bestond er ook nog geen wetten. Nu is het onlangs is dat wel gekomen zeggen van kijk, je krijgt daar premies voor. Burgers, alsjeblieft, waarschuw ons en dit en dat. Maar toen bestond dat niet.
Even, want dat interesseert ons niet alleen, maar dat intrigeert ons ook natuurlijk. Hè? Die brave burgers die buiten die muren blijven, die misschien nog nooit van dichtbij een gevangenis hebben gezien, laat staan een gevangene. Hoe was nu dat leven, die 5 jaar in die gevangenis? Is dat in Antwerpen?
In Antwerpen. In Antwerpen heb ik dan een dikke 3 jaar gezeten. Vorst, Oud-Vorst. Dat was een hel.
Oud-Vorst?
Ja.
Daar heb je ook gezeten?
Ja. Dat was toen, dat was in de jaren 80. Een tijd van de CCC.
Juist, dat was de eerste keer dat je werkte.
Waarom de Beau van Zijn...
Was dat een hel? Wat is een hel?
Een hel, dat wil zeggen, met 4 man op cel, geen venster. 4, ik zal het maar zeggen, plastieke kakemmers. 4 plastieke waterbussen. 1 keer wandelen. Niks, dat was alles. En dat was niet plezant. Ja, en... natuurlijk, een gevangenis moet niet plezant zijn, hè. Het is geen school, het is geen vakantie. Hè. Maar dat was een hel. Ik ben daar nog, ze noemen dat strontfatik, ben ik daar geweest.
Wat is dat?
Dat is een fatik is een diender. Maar die moest dan de kakemmers ophalen. Hè. En dan in een depot doen, waar dat die dan weggekapt werden. Daar heb ik 2 weken volgehouden, toen gingen er meer. Nee, dat was waanzin. Nu, Antwerpen.
Zoveel jaar later.
Dat is, Antwerpen was een arresthuis. En dat wil zeggen, dus de gevangenen die komen binnen en die gaan terug buiten naar andere gevangenissen om hun straf uit te zitten. Hè. En dat was verschil. Allee, ja. Dus
een doorganggevangenis eigenlijk, ja.
En daar was het dan, de cellen waren properder. Voor mij was dat in het begin, was dat omdat ik dacht dan terug aan Vorst. Ik zeg, wow, dat is een hotel hier. Natuurlijk was het geen hotel. Hè.
Maar als je het vergeleek met Vorst, was het comfortabel?
Dat was comfortabel, ja.
Je bent daar superfatiek geweest.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen volgens mij dat je eigenlijk meer compermitteren dan de gewone andere gedetineerden.
Dat klopt. Dat stond natuurlijk wel tegenover. Mijn dag begon om 6:00 's morgens. Dus ik kuisde. Ik deed de multimedia, de tv, de filmen, een hele rimram. Dan deed ik de concertzaal, ik deed de kinderbezoeken. Ik hielp de pastoor, bibliotheek. Ik hielp de schrijver, ik hielp de katinnen. Dat stopte dus niet.
Hoeveel uren waren er in een dag bij jou?
Ja, dus ik stopte s'avonds om... het appel was om 9:00, dus ik stopte om 8:00, 8:30.
En je hebt daar ook radio gemaakt, Radio Cachot?
Ja, Radio Cachot. Dat was een initiatief van de Rode Antraciet. Die mensen, die leveren prachtig werk. Die staan in voor de cultuur in de gevangenis. Die sport ook.
Dat is een organisatie?
Dat is een organisatie. Die zitten in Heverlee, hun hoofdzetel. Die hebben overal in elke Vlaamse gevangenis hebben die een vertegenwoordiger, zal ik zeggen.
En wat deed je met die Radio Cachot?
Voilà. Dus mochten de gedetineerden, die mochten via rapportbriefje is iets, als je iets nodig hebt, of je hebt alles, je mocht dat erop schrijven, ze geven dat aan de chef en dan komt dat terecht bij de bepaalde dienst waar dat moet zijn. En dan zeg je van, tja, we hadden graag dat liedje gehad, kun je dat spelen op de radio? Voilà, dat is alles. Maar dan hadden we ook nog een man of 7, 8 gedetineerden, die nodigden wij dan uit om samen, lekker we hier nu zitten, met een externe medewerker, iemand van de Rode Antraciet, uh-huh, een chef daarbij. Er moest eens iets gebeuren. En dan mochten die gasten, die mochten dan de jockey zijn.
Oh ja.
Ja. En dat was prachtig, serieus.
En wat wordt er zo aangevraagd bij gevangenen?
Alles.
Ja? Gaat het van het levenslied tot Bob Dylan?
Alles. Dat kun je niet voorstellen. En dikwijls kwamen ze ook naar de bibliotheek, omdat ze konden daar cd's huren. En dan huurden ze een van Bob Dylan of van whatever. En dan, hop, dat nummer en dan...
Wordt ook heel veel gelezen in gevangenissen, hè? Daar zitten de grootste lezers, lijkt het onderzoek.
Wat me wel opgevallen is, dat die boeken nooit niet uitgelezen werden. Dat is raar.
En hoe zie je dat?
Omdat die snel terugkwamen.
En dan toen zijn ze heel snel lezen.
Ja, maar ik denk, ja, maar zo snel kun je niet lezen. Hè.
Het ging heel snel. Ja. Fred, je had daar ook een muziekband, de Freedom Jail Band.
Ja.
Wat was dat?
Gedetineerden. We hadden ook een rockshop, dat was elke woensdag. Die kwam ook van de culturele dienst. Dat was dan ook weer een externe medewerker, iemand van buiten. Hmm. En dan werden er bepaalde gedetineerden die werden gekozen. Ja, je moet dan ook wel een beetje muziek kennen. Er waren wat profiteurs die dat gewoon uit cel wilden zijn. Maar dat wisten we snel. En dan mikken we muziek. En dan bijvoorbeeld met Kerstmis. Het is dus 135 jaar gevangenis Antwerpen geweest.
Dat is iets om te vieren.
Ja. En van alles. Ja. En dan de zomer van Antwerpen, dat was elk jaar.
Ah ja, is er nog altijd, hè? Ja. Dat is hebben we net achter de rug, hè?
Ja, dat is juist. Dat is er nog altijd, ja.
Fred, tijdens jouw detentie is jouw zoon, want je hebt een zoon, gedwongen opgenomen. Hoe zat dat?
Gecolloqueerd, ja. Dat was die man, het is nu een man, toen was hem, hoe oud was hem toen? Die in drugs. En je hebt dat direct niet in de mot.
En papa zit dan in vast.
Ja, en dat was niet plezant. En ik weet nog aan de telefoon dat toen mijn vrouw dat zei, doe me namelijk toch iets aan de hand. En ze doet heel dat verhaal. En je staat aan een telefoon, je kunt niet reageren gelijk als je buiten bent. Want dan springt er in je auto, je zegt, moment, ik ben daar en ik kom je helpen, maar dat gaat niet. En dan mag er wel wat moeilijk mee gaan. Je kunt je man niet helpen, je kunt je familie niet helpen. Nu, was het wel, ik reageerde dan weer zo van, tja, Fred, dat is uw eigen stom schuld. Had het niet gedaan, dan hadden we wel kunnen helpen. En dat hielp een beetje. Zie je het? Maar dat is toch wel voor mij, samen met de aanloop naar de veroordeling, vooral dat, ik dacht dat dat in 2003, juli of zoiets, is dat nieuws gekomen. En dat was echt niet plezant, nee.
Maar gelukkig, of van, zullen we het dan een geluk bij een ongeluk noemen, speel jij en zing jij en componeer je? Trouwens, je gaat daar volgende maand mee toeren. Met Radio Cachot, een voorstelling. De regie van Walter Janssens, die toch al heel wat heeft gerealiseerd in het theater. Over die gedwongen opname van je zoon heb je een nummer geschreven.
Ja.
Dat we denk ik ook tijdens de voorstelling zullen horen.
Ja.
Kun je dat misschien spelen?
Oké.
En hoe heet het precies?
The Son with No Name.
Son with No Name. Je hebt je gitaar meegebracht. Een echte Martin. Huh?
Zullen we eens lachen?
Is het geen echte?
Nee, dat is een Sigma. Dat is een bijmerk van een Martin van een D45. Kijk, als ik nu die centen allemaal gehouden had, van in een tijd, dan had ik me een D45 een originele kunnen kopen. Zie, dat is weer stom geweest.
Dat is toch al gauw 9.000, 10.000 euro?
Ja.
Maar misschien staat er thuis wel een. We luisteren naar Fred, die speelt een eigen nummer, Son with No Name.
A son with no name, he disappeared one day, and he lost the game, no matter what I say, cause he ran into an enemy, he never could face, no one's to blame, except the keeper of his name, he needs another chance, he needs another day now. Take away the weakness, and take away the pain. There's a heart in the darkness, it shines a light in vain. Words don't mean no good, they don't sound in this world. The few times he's back, I don't think he wants to be back. He needs another chance, he needs another day now. Through the phone, the city takes, he sits on the throne. He says wisdom is a defect, and nothing less than a rebate. Because he ran into an enemy he never could face. No one's to blame except the keeper of his name. He needs another chance. He needs another day now. Hey, yeah, 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 yeah.
Fred Clay live hier in onze studio met Son with No Name. En terwijl Fred zijn mooie Sigma-gitaar even terugzet, plectrum tussen de snaren, zeg ik erbij dus dat hij vanaf volgende maand toert met Radio Cachot. Fred, herinner je nog de eerste dagen in de gevangenis dat je bijvoorbeeld niet mocht telefoneren?
Ja, dat is een periode van 5 dagen. Ik geloof dat het 5 dagen was. Dat je dan niet mocht bellen. En dan de 6e dag, ja, dan zaten we klaar. En ik herinner me nog, ik mocht bellen om 7 uur. En niks. Ja, ik kon de deur zelf niet open doen. En ik zeg, chef, allez man, wat zit het toch? Kom, want tenslotte, dat is de eerste keer telefoneren, met mijn moeder dan nog. Dus die vrouw wist dus niet hoe werkt dat allemaal. En op een gegeven moment was 7:15. ik bonken op die deur. En het deed open. Ja, maar je denkt zeker dat je alleen bent. En dan baf, die deur terug toe. En dan om 7:30 deed hem open. Ik spurt naar die telefoon. En niks. Geen antwoord. Ik zeg, ja, ons ma, die zal denken van, je mag niet bellen. Of misschien ben ik een dag verkeerd. En ik zeg, voert dat. En ik pak de telefoon terug. Die keek naar die chef, die keek niet. Ik zeg, ik ga rap nog eens bellen. En ik ga ze aan de lijn. Ja, mannen, dat deed zo'n deugd. Hè. En even aan dit en dat en dan bel op je. Bats, pakt hij mij die telefoon terug af. En dat was dan een herrie. Ja, maar je denkt zeker, hè, dit en dat. En op, terug cel in, deur toe. En ja, dat staat er dan. En toen heb ik mijn zinnen verloren. Ik ben mijn cel, die heb ik omver gegooid alles, een hele rimram.
Je hebt het kot afgebroken?
Ik heb het kot afgebroken. En dan kwamen ze binnen, hè. 3-4 chefs, wop, in een klemgreep, cachot in. En dat was dus het cachot van Radio Cachot.
Ja. En dat is echt eenzame opsluiting, of wat is dat?
Ja.
Isolement?
Ja. Dat is... Maar dat is, als ik mag zeggen, dat is nog niks vergeleken weer met mijn vorsta. Dat was echt secreet, heb ik daar ook gezeten. Maar ja, goed, we gaan even blijven met... dat is isolement, ja. Maar dat duurt dan een uur of een dag. Dat is geen wat ze dan beslissen. Of wat je chef in zijn tuchtrapport schrijft.
Ja. Ik ben even toch misschien te snel over die superfatiek heen gegaan.
Mm-hmm.
Ik kan me trouwens voorstellen, Fred Klee, dat mensen die nu luisteren zeggen van... Ja, god, ja, die man moet niet klagen. En wat zit die te zeuren? Dat is gewoon zijn verdiende strafpunt.
Dat klopt, daar hebben ze gelijk in.
Is dat zo?
Ja.
Vind jij dus dat detentie en eigenlijk het gevangenissysteem toch noodzakelijk is?
Oh, dan moeten we even oppassen. Ik vind, als je iets verkeerd doet, dan moet je gestraft worden. Maar het probleem, dat is ook weer zoiets wat vorig jaar bij mij allemaal opgekomen is. De strafmaat en de strafuitvoering, dat klopt allemaal niet meer.
Die staat niet in verhouding met wat je doet.
Ja, ik vind nog altijd dat als je buiten iemand en je begint met kinderen te rommelen. En wie ben ik? Ik ben geen rechter, oppassen. Hè. Maar je begint met zo'n, of je begint iemand pijn te doen of wat het ook is. En je krijgt dan een beetje voorwaardelijk of 4 maanden. En dan in een tijd als 100 jaar moest je zelfs niet binnen. Of je krijgt een bandje en van mannen, wat ben je toch bezig?
Dus jij zegt van de proportionaliteit wordt eigenlijk uit het oog verloren.
Ja.
Ik kan me inbeelden dat we leven in een rechtsstaat, daar zijn we het toch nog over eens, hè?
Ja. Ja,
dat sowieso... aanleiding geeft tot discussie. Ik bedoel, welke strafmaat moet er bijvoorbeeld op wat jij dan doet, witte boordencriminaliteit staan? Mm-hmm. En wat moet er dan staan op moord? Dat zijn natuurlijk twee dingen die je moeilijk tegen elkaar kunt afwegen, omdat het twee uiteenlopende misdaden zijn. Hè?
Dat klopt. Nu, ik zeg gewoon mijn gevoel is, wat ik denk. Mm-hmm. En er zijn andere mensen die zullen zeggen, joh, maar kom. Je wil die verrijken op de rug... Ja, de laatste tijd zijn er in Brussel ook dingen gebeurd. Maar ja, daar gaan we het niet over hebben.
Maar dat krijg je dan natuurlijk. Hè? Dat is zoals iemand die wordt beboet voor een parkeerboete. Maar dan staat roepen en de politici, wat die allemaal doen. Dat is ook makkelijk, hè?
Dat is ook makkelijk.
Je was een superfatiek, dat hebben we al eens eerder gezegd. El Superfatico. Je mocht dus eigenlijk, je kwam in de keuken, de wasserij, de voorraadplaats, je had een hele bos sleutels, behalve die ene sleutel natuurlijk. Hè.
Behalve die ene sleutel. Nu, had ik hem gehad, hè,
ja.
Ik zou echt niet weten, want je staat terug buiten en dan? Binnen de uur hebben ze u toch terug.
Heb je nooit gedacht aan ontsnappen?
Nee.
Nee? Dan ben je van de weinigen.
Nee. Omdat, je hebt een doel, toch een beetje nog een doel, en je weet... ongeveer dan ben je buiten. En ik had dan nog mensen die dan me buiten opwachten. Dat hebben veel gasten, veel gedetineerden, die hebben dat niet.
Is dat zo? Is jouw sociale netwerk is gebleven?
Ja. Dan mag ik die mensen, ik bedanken daarvoor.
En hoe doe je dat eigenlijk?
In een tijd had ik dan die bluesclub nog. En je hebt daar dan klanten en muzikanten en dat allemaal en zo. En
die blijven
die
jou steunen?
Die hebben mij allemaal gesteund, ik wel zeggen.
Nu, je zegt asfatiek en je hebt dan een bos sleutels en je kunt overal komen. Maar er staat ook wel iets enorms tegenover. Namelijk, je kunt tot boven, tot de concertzaal. Wat is daar dan te zien?
De concertzaal, dat was voor mij, dat was dus niemand dan. Ik was daar alleen. Ik kon daar af en toe wat gitaar spelen. Maar dat had ook wel een keerzijde, want als ik dan de vensters opendeed, dan kon ik zo over Antwerpen kijken. En dan die blauwe lucht. En dan dacht ik op de Meer of hoe heet het allemaal daar. Wat zijn de mensen aan het doen? Het terrasken aan het doen, ruzie aan het maken, iets aan het kopen, een auto aan het parkeren. En dat werd wat moeilijk. Zo, dan dacht ik, meneer de superfatiek met zijn 20 sleutels. En je kunt niet buiten. Dat is een beetje hilarisch ook. Maar dan kreeg het wat moeilijk in mijn kop. Ja.
Overvalt daar dan een soort van ontroostbare eenzaamheid, of wat is dat?
Je voelt je dan wel, ik was ook letterlijk alleen in die concertzaal. Misschien wel. Ja. Eenzaam. Je staat te kijken en alles is daarachter bezig en hulpeloos. En dan met die sleutels, dan zeg je van, ja, maar shit, die ene sleutel. Het is een beetje symbolisch ook, hè.
Fred, op 12 januari 2007, dat is 10 jaar geleden, ja, word je, ja, bevrijd.
Ja.
En dat gaat gepaard met natuurlijk nogal wat administratie. Je hebt een brief meegebracht, denk ik, over de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijstelling. Misschien kun je die eens even voorlezen, want het spreekt eigenlijk voor zich hoe ambtelijk dat toch nog altijd is.
Oké, hier komt het. Hè. Beslissing tot inwilliging van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Gewend aan een avontuurlijke, vrije en creatieve levenswijze, slaagde veroordeelde er wonderwel in om zijn vrij lange detentieperiode zinvol in te vullen. Naast zijn dagelijkse bezigheden in de ontspanningssector van de gevangenis, muziek, bibliotheek, concerten en zo, volgde hij onderricht om zich te bekwamen in onder andere fototechnieken, filmprogrammatie, geluidstechniek en dergelijke. Daarnaast werkte hij ook nog met andere muzikale gedetineerden, muziekshops uit en schreef hij eigen liedjes. Als vertrouwenspersoon binnen de gevangenismuren genoot hij van een ruime vrijheid die hij nooit misbruikte. Hij slaagde erin om zijn talrijke contacten met het bewakingspersoneel en medegedetineerden in goede banen te leiden. Ook met het thuisfront, moeder, zuster, zoon, ex-vriendin, talrijke vrienden en kennissen hield hij frequent contact, zodanig dat een terugkeer in de maatschappij op gebied van familiale en sociale contacten vlot kan verlopen.
Voilà, tot daar de beslissing van de commissie over de beslissing. Heet dat dan officieel tot inwilliging van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling.
Voilà.
Je staat dan buiten. Wat overvalt je? Wat zijn de eerste gevoelens als je echt letterlijk terug buiten staat?
Ik weet nog, een goede vriend van mij kwam me halen. En ik zat naast hem in de wagen. En de zon scheen. En ik heb niks gezegd. Van Antwerpen tot in Paaldiest. Misschien 3-4 woorden. Heel weinig. Rustig en kijken buiten. Zo. Ja.
Omdat je dat zo lang hebt moeten missen.
Ja. En ik heb niet veel gezegd.
Fred, even terug naar de lente van 1974. Je trekt dan van dat dorpje Paal, waar je woonde, naar Londen om een concert te zien van Crosby, Stills, Nash & Young. Je bent daar zo zeer van onder de indruk, eigenlijk compleet ondersteboven, dat je zelfs een tribute band opricht, Lee Shore, naar het gelijknamige nummer van Crosby, Stills, Nash & Young. Nu moet je mij eens zeggen, we gaan zo dadelijk naar een live versie uitvoeren die jij hebt gezien zoveel jaren geleden, in 1974, in het Wembley stadion. Legendarische Wembley. Waarom nu dat ene nummer jou zo door elkaar schudt?
Omdat David Crosby, die had een zeilboot, de Mayan. En man heeft ook in de gevangenis gezeten.
Dat wist ik niet.
Ja. Drugsverslaafde. Beginnen gemakkelijke. Niet dat ik hem persoonlijk ken, maar... En misschien dat ik daar een beetje mee associeerde. Het is ook een prachtzang. Met die zeilboot, met die vrijheid op een zeilboot. Of op een boot. De zee, de wind. En ik denk dat ik daaraan dacht, ja.
Fish run. There I heard a story from the sailors of the San Marino. There's another island 8 days run away from here, and it's empty and free. A dinner, women are calling at me to end my tales, but perhaps I'll see you the
De Lee Shore van David Crosby met Crosby, Still, Nash en Young.
Berg en Dal met Padone.
En met Fred Klee, hij is muzikant en ex-gedetineerde. Ja, dat klinkt een beetje vreemd in één zin, maar ja, je maakt er ook kunst van, zal ik maar zeggen, en theater, dus het moet gezegd worden. Fred, natuurlijk, het leven gaat voort. En ja, we zitten in woelige tijden. Dat is misschien niet anders dan 50 jaar geleden of 150 jaar geleden. Maar in ieder geval, we hebben toch het idee dat we hier worden opgejaagd. Er zijn de voortdurende aanslagen. Dat houdt ook niet op. Dat loopt zo heel Europa door en de rest van de wereld. Dat laat jou, denk ik, ook niet onberoerd als muzikant.
Nee, absoluut niet. Dat laat niemand onberoerd, tenslotte.
Tuurlijk.
En toch zeker niet als vlak bij je deur gebeurt.
Ja.
Zoals...
Zavond in Maalbeek?
Ja, Zavond in Maalbeek. Dat was... Wauw. Brr. Durf er niet aan denken. En ik weet nog toen dat... Het kwam op nieuws. En ik zeg maar, dat kan toch niet. Lap hier ook al. Ja, want iedereen denkt maar aan de Twin Towers en wauw.
En Parijs en Berlijn en Parijs, Londen.
De Ver van Huis show. Maar dat is dus niet. En dat had me wel een beetje gepakt toen. Ja, moet ik zeggen.
En daar schrijf je dan een nummer over.
Ja.
Dat gaan we straks horen, 22-3. Eerst even, ja. De liefde, Fred. Je hebt een gedicht, moet ik zeggen, ja, toch, van Toon Hermans meegebracht. Zou je met mij op de wolken willen wonen? En je schrijft in begeleidende mail naar mij. Het leven is druk, moeilijk en egoïstisch. Zo zonder gevoelens, vind ik. Ik ben al een tiental jaar verliefd op haar. Ik weet dat ik ze nooit zal kunnen liefhebben zoals ik wil.
Ja.
Je gaat zo dadelijk dus Toon Hermans lezen. Voor die ene vrouw dan?
Ja.
Die onbereikbare?
Dat is voor die ene... Die is bereikbaar, zal ik zeggen, maar ik kan er geen... Ik zal er nooit een toekomst mee hebben.
En waarom niet?
Omdat dat niet gaat. Dat is nu zo.
Ja.
En ze is ook ver weg en dat gaat dus niet. Maar...
Gewoonlijk, hè, Frits, is dat allemaal niet zo heel moeilijk, hoor. Als het niet gaat, omdat ze iemand anders is, hè.
Nu, het is niet, ik wil niet egoïstisch overkomen. Het is ook tenslotte voor mensen. Het is toch zo plezant als je verliefd bent. En daar is het dus veilig voor iedereen ook. Want anders ben je egoïstisch. En Toon zou dat ook niet graag hebben. Dat zomaar iemand zegt van, en dat is nu mijn liedjes, hè. En dat is nu voor mijn gevoelens, en dat is nu voor mijn dingen. Nee. Het is voor iedereen die in dat verliefd is, of misschien nog verliefd wordt.
En je kijkt zo indringend naar mij.
Ja.
God weet wat er mij nog allemaal overkomt. Zou je met mij op de wolken willen wonen? Toon Hermans en Fred Klee leest hem.
Zou jij met mij op de wolken willen wonen? Zeg. Zou jij met mij willen wandelen langs de regenboog? Samen in de wolken, dichter bij de zon. Zou jij dat doen als het kon? Zeg, zou jij met mij op de wolken willen wonen? Zou jij met mij langs die witte melkweg willen gaan? 'S Nachts dan schrijf ik verzen op de witte maanballon. Zou jij dat doen als het kon? We poetsen om beurten de sterren, de koningen, de beren, groot en klein. Ik hoor ze daar beneden al zeggen, waar zouden die twee verliefden toch gebleven zijn? Zou jij met mij op de wolken willen wonen, samen slapen op die schapenvacht? Want de wereld is zo hard, lief kind. En zo zacht zijn de wolken, zo zacht. Zo zacht zijn de wolken, zo zacht.
22 tree. Spring just had begun for you and me. Flying away to a never-ending journey we never wanted. A hasty goodbye cruelly turned into a cold farewell. I just wanna sing this song for you and your loved ones. I just wanna sing this song for you and your loved ones. I just wanna sing this song for you and your loved ones. When shall I meet your brother and sister, your neighbor and friend? Let me tell them how you love the world and how you lived it. Carry on, colors and fades, she would say. I just wanna sing this song for you and your loved one. I just wanna sing this song for you and your loved one. I just wanna sing this song for you and your loved one.
Fred Clay, 22-3, live hier bij ons in de studio. Fred, kon je dat eigenlijk makkelijk daar in Antwerpen in de gevangenis? Nee, hoe heet het weer? Begijnenstraat. Kon je daar zo wat spelen?
Ik kon het op cel, als ik eens tijd had, want het gaat niet drukken.
Tuurlijk. Maar dan waren ze niet de andere gedetineerden die begonnen te roepen en te tieren?
Nee. Ik heb nooit last gehad van medegedetineerden.
Nee.
Die mensen respecteerden dat.
Fred, wat is jouw credo?
Mijn credo is... geniet van de dag en respecteer elkaar. Ja.
Dat kon je op je 25e ook zeggen?
Nee.
Dat heb je langzaamaan geleerd?
Ja, dat is een ouderdom, denk ik.
Ouderdom, zo oud ben je nu ook weer niet, hè?
Valt nog mee.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, via de podcast en via de Clara-app. Schrijven naar bergendal@clara.be. Als je iets persoonlijks aan Fred kwijt wil, dan zullen we hem dat zeker doorsturen. Fred, wat gaan we vandaag nog doen op deze zondagmiddag?
Wel, rustig aan. Koffieke drinken. Genieten van de zondag. Dus rustig aan.
Heel relaxed. Ja. En misschien een beetje spelen.
Misschien wel, ja. Dat zit erin.
Thank you.
ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.